Kerkeraad, delen wij u mede dat er vanmiddag een interkerkelijke dienst gehouden zal worden voor mensen met een beperking. Deze dienst vindt plaats in de Nederlandse Hervormde Kerk te Middelharnis, waarin dominee Harkema hoopt voor te gaan. De dienst begint vanmiddag om 3:15. Dan willen we nogmaals onze jonge mensen die zich willen voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis opwekken, zich hiervoor aan te geven als het kan. Eindelijk aan het eind van de week voor de zondag. En de catechisatie zal gegeven worden door onze consulent. Dan de collecten, die zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de bouwkas. En volgende week voor de kerk en de diaconie. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit morgenuur in de naam des Heren heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Meenten zingen wij met de jongste kinderen van de zondagsschool het versje dat ze geleerd hebben uit Psalm 100. We zingen eerst het eerste vers en daarna ook het tweede vers. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Zingen we met elkaar uit Psalm 100... de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop met elkaar de bede uit Psalm 38, het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek die voor u niet. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. Daarvan te beginnen in hoofdstuk 46, het 29e vers, tot hoofdstuk 47, het 12e vers. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 38, vers 18. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Genesis 46, vanaf het 29e vers tot en met 47, het 12e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom heiligde en zegende de Heere de Sabbatdag. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Gozen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef: dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Daarna zeide Jozef tot zijn broeders en tot zijn vaders huis: Ik zal optrekken en Farao boodschappen en tot hem zeggen: Mijn broeders en het huis mijn vaders die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want dat zijn mannen die met vee omgaan. Zij hebben hun schapen en hun runderen en al wat zij hebben medegebracht. En wanneer het nu geschieden zal dat Farao lieden zal roepen en zeggen: Wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. zo wij als onze vaders, omdat gij in het land Gozen moogt wonen, want alle schaapherder is den Egyptenaars een gruwel. Toen kwam Jozef en boodschap de farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Canaan. En zie, zij zijn in het land Gozen. En hij nam een deel zijn broeders, te weten 5 mannen, en stelde hen voor farao's aangezicht. Toen zei de farao tot zijn broeders: wat is uw hantering? En ze zeiden tot farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voort zeiden zij tot farao: wij zijn gekomen om als vreemdeling in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Canaan. En nu laat toch uw knechten in het land Gozen wonen. Toen sprak farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Gozen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen dat ik heb. En Jozef bracht zijn vader mede en stelde hem voor farao's aangezicht. En Jacob zegende farao. En farao zeide tot Jacob: hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende farao en ging uit van farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en voor zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Ramses, gelijk als farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, ook vanmorgen willen wij opnieuw samen in het gebed het aangezicht van de Heere zoeken, om zijn onmisbare zegen af te bidden. In ons gebed willen wij gedenken aan de familie van Dieren Verhagen en aan de familie Kiviet Verhagen en de verdere familie, waarvan een oudste zuster en schoonzuster is overleden, een zuster Corrie. We willen ook dankzegging doen met broeder en zuster Albrechts van de Vlasakkers. Die mochten afgelopen week gedenken dat ze 65 jaar getrouwd zijn. We mogen ook dankzegging doen met de Heere dat onze oude zuster Boeter weer in de kerk mag zijn. We willen ook gedenken aan de predikanten die achterliggende week intrede gedaan hebben in onze zustergemeente, dominee Capelle, en ook hier in Middelharnis, dominee Maljaars. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, almachtige en genadige God, gij zijt het die in uw goedheid en trouw ons vanmorgen hier weer samenbrengt in uw huis. En wij bidden u, laat dat ook de beleving van ons hart zijn. Het is alleen vanwege Gods goede tierenheid en trouw dat we hier mogen zijn. Want wie van ons heeft het leven verdiend, dat u hem de adem nog geeft, de gezondheid om nog naar uw huis te gaan? Niemand van ons. Heer, en hoewel wij deze dingen weten en ook met ons verstand onderschrijven, laat het toch ook de beleving van ons hart zijn. Het is al uit u, o Heere. Het is alleen door u alleen, dat we hier mogen zijn. En dat het ons mag verootmoedigen, gezien onze zonden en onze ongerechtigheden. En wij smeken het u, geef ons toch daarvan een diepe doorleving. Want het zijn allemaal dingen die we vaak horen en die we ook wel instemmen. Maar wij vragen het u: Heere, maak het levend en geef dat het een levende klacht mag zijn. Wat klagen dan aan ieder mens? Hij klagen vanwege zijn zonden. Laten we zo hier voor uw aangezicht zijn, zoals eenmaal het volk onder leiding van Samuel in Mispa het hart uitstortte voor u, zichtbaar in de vaten water die vloeiden. Laten zo ook onze tranen mogen vloeien onder het uitstorten van ons hart. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Heere, bewijs ons eens genade. En zo komen wij tot u, biddend om de bediening van uw Heilige Geest. Want hoe zouden wij kunnen bidden? Hoe zouden wij kunnen zingen? Hoe zouden wij onze gaven kunnen geven? Hoe zouden wij koster kunnen zijn, organist, uw woord kunnen bedienen, de schriften openen, als u zelf niet door uw Heilige Geest in ons midden bent? O grote Koning, zend, Heere, uw licht, uw geest, uw waarheid neder, dat die ons leiden. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest, en dat alles onverdiend, maar zo onmisbaar. En zo komen wij ook met de noden en de zorgen voor u, de Heer. Want u hebt het toch gezegd, dat we alles bij u bekend mogen maken. Ons hart voor u neerleggen en openleggen. Heer, gedenk dan ook de rouwdragende families. Denk aan de familie van Dieren, aan de familie Kivit. Die een oudste zuster en schoonzuster zich zo heel plotseling zagen ontvallen. Heer, zo onvoorbereid. Zo plotseling uit het leven weggenomen. Heere, wat een ontzaglijke werkelijkheid. En wij bidden u in het bijzonder voor de zussen die hun oudste zus nu moeten missen. Heere, geef toch dat ze in al deze verwarring en verdriet tot u, de Heere, mogen gaan. Om u troost te mogen vinden. Sterk ze ook met elkaar en de verdere familie, als ook donderdag de begrafenis is. Denk ook de weduwnaar en zijn kinderen. Heer, u weet ook van de omstandigheden af. Heere, wil gij zelf ook deze slag nog gebruiken tot wederkeer, tot u de levende God, om bij u schuiling te vinden. Om bij u troost, maar bovenal bij uw verzoening en vrede te mogen vinden. Heere, wil zo met al de rouwdragenden zijn in het midden van de gemeente. De weduwen, de weduwnaren. Zij die een kind moeten missen. Ouders, broers of zusters. Heere, wat een wonder brengen we elke keer ook weer mee in uw huis. Maar u bent u die heelmeester. Wilt u ze helen? Door uw nabijheid. Zo zoeken wij ook uw aangezicht voor onze zuster Boeter, die ook weer in uw huis mag zijn. U kent ook de zwakheid van haar lichaam. Heere, ze zal ook in stille verwondering hier neerzitten, dat ze er nog mag zijn en dan nog wel in uw huis. Dat u haar tot hiertoe hebt willen dragen en sparen. Heere, maar ze ervaart in dit alles dat ook haar aardse tabernakel wordt afgebroken. Maar geef haar goede moed, Heere. Bij al het inleveren van haar krachten, dat ze het ervaren mag. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Uitziende naar die dag waarop ze geen pijn meer zal kennen, geen ziekte meer, maar dan eeuwig u groot maken. Heren, wij denken ook aan de familie Albrechts. Heren, het is wel een zeer grote bijzonderheid, die weinigen gegeven wordt, maar zij mogen al 65 jaar lang samen lief en leed delen. Samen met hun kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen. Heren, wat bent u goed voor ze. Gedenk ze dan ook bij het ouder worden. U kent ook de zwakheid en de broosheid. Bijzonder ook van onze oude zuster. Heren, maar u weet ook wat er in haar hart leeft. O God, wees ook haar genadig. En doe ze ook delen in uw heil. U kent ook onze oude broeder. U weet ook van zijn verlangen. U kent ook hem. Heere, laat hem dat ook tot troost mogen zijn. Wij bidden u voor hen beiden. Nu ze zoveel jaren bij elkaar zijn. Sterkt u ze nog. Mocht het in uw raad bestaan dat ze nog een aantal jaren voor elkaar gespaard en gedragen mogen worden. Heere, maar wij bidden het u. Al zo oud mogen zijn, dat we voor en toebereid mogen zijn. En geef dat ze daarheen mogen leven. Gedenk ze zo met hun kinderen. En allen die ze lief en dierbaar zijn. Heere, wilt u ook in de lijn der geslachten uw naam nog verheerlijken. Dat is hun verlangen. Dat is hun uitzien. Dat ook onder de kinderen en de kleinkinderen er gevonden mogen worden die u vrezen. Het zal hun grootste vreugde zijn in de avond van hun leven. Heer, we mochten er ook in de achterliggende week getuigen van zijn dat u doorgaat met uw werk. We denken aan onze zustergemeente in Kerkwerve, waar u weer een nieuwe herder en leraar gegeven hebt in onze broeder dominee van Kapellen. Heer, wil hem daar ook tot een rijke zegen stellen. Geef hem ook, als hij ook vandaag in zijn nieuwe gemeente mag voorgaan, om alles wat nodig is. Geef hem toch de opening van het woord. Gedenk hem met zijn gezin. En laat het een goede en gezegende tijd mogen zijn. Zo mag dat ook gelden voor de gemeente hier in onze plaats, de gereformeerde gemeente, die ook weer een herder van u hebben ontvangen in student Maljaars, die bevestigd mocht worden en intreden doen. Heere, wilt u ook bij hem blijven? Het zal ook voor hem een hele bijzondere zondag zijn, als hij van u een gemeente gekregen heeft, om die te wijden en dat voor het eerst op de zondag. En ook bij hem zijn en zijn vrouw en kinderen, dat ze een goede ingang mogen hebben, ook in het midden van deze gemeente. Heere, zo ziet het alles op u. Gaat u door met de uitbreiding van uw kerk, wereldwijd. En laat het ook vanmorgen zo in ons midden mogen zijn. Dat er vanmorgen nog worden toegebracht. Denken ook in het bijzonder aan onze jongeren. Dat ze het mogen ervaren. Dat ze een bijzondere plaats hebben ook in het midden van de gemeente. Gedragen in de harten van degenen die u lief hebben. Weten dat ook het woord bediend wordt tot hun heil. De bewogenheid ervaren mag worden ook met hun zielen. Dat het ook vanmorgen zo mogen zijn. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. Zegen het werk van de zondagschool. Als het straks weer voortgezet mag worden. Heere, zo ziet het alles op u. Blijft alles op u wachten. Verzoen het zondige, ook in ons gebed. En hoor ons om uw lieve zoons wil. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, willen wij morgen uw gewijde aandacht bepalen bij hetgeen we lezen in Genesis 47. En daarvan de versen 9 en 12. De tekst voor vanmorgen vindt u dus in Genesis 47, de versen 9 en 12, waar we het woord des Heren lezen. En Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen des jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. We schrijven bij deze tekstwoorden Jacobs gang naar Egypte. En we letten dan op twee dingen. In de eerste plaats zijn vreemdelingschap daarin beleden en daarin een heerlijke vrucht ontvangen. Jacobs gang naar Egypte, daarin zijn vreemdelingschap beleden en daarin een heerlijke vrucht ontvangen. We gaan daar met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 119 en dan van het 10e vers: ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En het 14e vers: och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En ook het 17e vers: leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 119, de versen 10, 14 en 17. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven. De eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Beide van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Thank you. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 23, het eerste vers na het amen van de preek. Genesis 47, het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, bepaalt ons dus bij Jacobs gang naar Egypte. En we letten dan allereerst hoe hij daarin zijn vreemdelingschap heeft beleden. En in de tweede plaats hoe hij daarin een heerlijke vrucht mocht ontvangen. Geliefde gemeente, gelukkig is dat volk dat niet buiten de Heere kan. Gelukkig is dat volk dat de Heere nou in alles nodig heeft. Dat volk dat leert antwoorden met Mozes op de vraag van de Heere. Wanneer de Heere tot Mozes komt en tot hem spreekt en zegt: zou mijn aangezicht dan met u mede moeten gaan om u gerust te stellen? Als u daar dan met Mozes op mag antwoorden: indien uw aangezicht niet mede gaan zal, doe mij dan van hier maar niet op. Trekken. Dat volk is gelukkig dat zo de Heeren in alles achteraan mag kleven en geen stap buiten de Heeren wil zetten. Dat is ook het kenmerkende van het ware leven met de Heeren, dat niet buiten de Heeren kan, geen ogenblik. En we zien dat ook gemeend in het leven van de aartsvader Jacob. Hij staat namelijk voor een van de meest ingrijpende beslissingen in zijn leven. Hij moet een keuze maken. Hij moet namelijk beslissen om het land der belofte Kanaan te verlaten, om te gaan naar Egypte. Om daar zijn geliefde zoon Jozef te ontmoeten. En dat geeft een worsteling in zijn hart. Mag ik het land der belofte verlaten? En aan de andere kant die trekking naar zijn zoon Jozef. En wat doet hij dan? We lezen het aan het begin van hoofdstuk 46. En Mozes offerde offeranden de Heere. Daar aan de grens. Voordat hij het besluit zal nemen, zal ik de grens overtrekken en zal ik gaan naar het land Egypte, naar mijn zoon. En zal ik dan het beloofde land achter mij laten. Voordat hij tot die beslissing overgaat, buigt hij zijn knieën voor het aangezicht van de Heere. En hij smeekt het: Heere, doe mij toch weten of ik in uw weg ga of niet. Heere, moet ik hier blijven of mag ik gaan? En geliefden, wie het om de Heere te doen is en wie zijn nabijheid nodig heeft, die mag ervaren dat wij te doen hebben met een God die antwoordt. Want wat zegt dan de Heere op dat gebed van Mozes? Luister maar. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet vanaf te trekken naar Egypte, want ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. Hoort u dat, gemeente? Daar krijgt hij een antwoord van de Heer. Een antwoord waar zijn hart zo om verlegen was. De Heere zegt: ga maar, Jacob, je mag gaan in mijn gunst, want, en daar gaat het Jacob om, dat is het antwoord waar zijn ziel naar uitzag: ik zal met u aftrekken naar Egypte. De Heere wijst hem de weg en belooft het en zegt: maar Jacob, ik ga met je mee, ik zal met je meereizen. Oh, en als dat waar wordt en dat beleefd wordt, gemeente, dan kunnen wij ook naar Egypte. Dan kunnen wij ook alles loslaten waar we aan vastzaten. Dan kunnen wij een onbekende toekomst tegemoet gaan. Als de Heer het tot je ziel zegt. En ik zal met je meereizen. Meent is het daar u nou om te doen vanmorgen? Heere, reis met mij mee. Heere, want ik sta ook in mijn leven voor keuzes en ik weet het niet hoe het gaat. Heere, maar als u nou maar meegaat, Heere, laat mij toch niet van hier optrekken als u met mij niet mee zou gaan. Gemeente, de Heere wil optrekken met een volk dat zelf de weg niet weet. De Heere wil meegaan. Met schapen die geen herder hebben en zeggen, ach Heere, leid mij in uw wegen. Is dat nou ook uw begeerte? De Heere geeft het u in de weg van Jacob. En hij offerde offeranden, de Heere. Laat het uw gebed bij voordeur zijn. Heere, doe mij niet optrekken. Als u met mij niet meegaat. En jonge mensen, dan zullen wij zien hoe dat de Heere dan door alles heen, de weg van Jacob, ook in Egypte, dat heidense land voorspoedig maakt. En zo trekt hij dan op, samen met de Heere. De Heere zal hem voorgaan. En als Jozef dan hoort dat zijn vader in aantocht is, o, dan spant hij zijn wagen zo lezende. En hij gaat zijn vader tegemoet. Jozef, de grote onderkoning. De machtigste man onder de farao in het land. Hij schaamt zich niet voor zijn arme vader. Heel Egypte mag het weten. Dat die arme schaapherder zijn vader is. Wat een eerbied en een liefde. Blijkt er uit het leven van Jozef voor zijn vader, jongeren. Schaam je maar niet voor je ouders. Ook al zijn ze misschien heel eenvoudig. En heb je zelf gestudeerd. Schaam je niet voor je ouders die in liefde hebben omringd. En zo komen ze bij elkaar. Jozef en Jacob. Gemeente, wat is dat een heerlijke ontmoeting geweest. We lezen het. En Jozef viel hem aan zijn hals en weende lang. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Gemeente, we zien dat ook later nogmaals in de Heilige Schrift, dat iemand zulk een belijdenis spreekt. Als hij de liefde van zijn hart mag omhelzen. Dat hij zegt dat ik sterve. Wie is dat jongere? Wel, dat is Simeon. Als hij de Heer Jezus in zijn armen sluit. Dan zegt hij het nu laat gij heren uw dienstknecht gaan in vrede. Naar het woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Jacob aan de hals van Jozef. Simeon met Christus in zijn armen. Ligt daarin niet de heerlijke lijn, gemeente, van de omhelzing van een arme zondaar in de armen van zijn vader. Liefde gemeente, als je dat wonder mag beleven, en heb je het beleefd. Gemeente, wanneer je smaken mag, de opzoekende liefde van Christus. En je mag zijn armen om je heen ervaren. En je mag de klop van zijn liefdeshart merken voor zo een als jij bent. Gemeente, dan kun je sterven. Ja, dan zijn er wel eens momenten dat Gods kerk begeert te sterven. Om dan eeuwig die liefde te genieten. Eindeloos en storeloos. Dat er geen zonde meer scheiding zal maken tussen God en de zondaar. Om eeuwig die liefde te smaken. Om eeuwig in die liefde te delen. Om eeuwig die liefde terug te geven aan hem die ze lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dan is de tijd ook aangebroken. Dat nu ook de broeders kennis gaan maken met Farao. Jozef zal zijn broeders introduceren bij Farao. En hij zal voor hen de weg gaan bereiden en het alvast aan Farao bekendmaken. Maar voordat hij dat gaat doen, geeft hij zijn broeders een instructie. Want Jozef weet dat er een gevaar dreigt. En welk gevaar dan? Wel dit. Er is namelijk een groot verschil, een grote scheiding tussen de Egyptenaren en de Hebreeën. Er is een ernstig probleem voor Jozef. Namelijk dat zijn broeders vanwege die kloof die er is tussen de Egyptenaren en de Hebreeën zullen zwijgen over hun afkomst. Want wat is dan precies die kloof? Wel, de Egyptenaren zien met verachting neer op schaapherders. Zij willen als het ware geen gemeenschap hebben met de schaapherders. Dat zijn verachte mensen in hun ogen. We zijn dat namelijk al eerder tegengekomen op het moment dat Jozef zijn broeders in het paleis uitnodigt voor een maaltijd. Dan gaan de Egyptenaren niet bij die Hebreeën, bij die Israëlieten aan tafel zitten. Want, we lezen het in Genesis 43, want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaren een gruwel is. We lezen dat ook in het 46e vers. Want alle schaapherders is den Egyptenaars een gruwel. Mozes zelf zal later ook op dat onderscheid wijzen als hij voor de farao staat en om hem te verzoeken te mogen gaan offeren, dan zegt hij, het is niet goed dat we dat in Egypte doen, want dat is u een gruwel om schapen te offeren. De Egyptenaren vereerden de dieren en ook de schapen als heilige dieren. En zij wilden niet te doen hebben met mensen die deze dieren weiden en slachten. Ze wilden zelfs niet een mes gebruiken van een Hebreër, omdat daar vermoedelijk misschien een schaap mee gedood zou zijn en het vlees mee gesneden zou zijn. En Jozef die weet dat. En ook zijn broers weten dat. En Jozef hij vreest dat zijn broers nu, wanneer die onvermijdelijke vraag zal komen, wat is uw beroep? Dat ze dan niet zullen zeggen dat ze schaapherders zijn. En daarom geeft hij hen zo nadrukkelijk die instructie, u moet het maar eens thuis rustig allemaal nalezen, om te zeggen tegen zijn broers, let erop als de farao dat nou zegt, dan moet je eerlijk zeggen dat je schaapherder bent. Niet alleen landbouwer, maar ook schaapherder. Maar waarom moet dat dan zo precies gezegd worden? Waarom moet die breuk dan zo openlijk naar voren komen? Wel, Jozef heeft daar een wijze bedoeling mee. Hij wil namelijk dat zijn familie apart zal wonen in Egypteland. Dat is zijn verlangen. En hij weet dat dat nodig is. En daarom geeft hij hen van tevoren instructies. Prachtig is dan ook te lezen, en dat is een levensles die wij hier zien, wat onze eerste docent van onze theologische school van Lingen geschreven heeft in zijn verklaring bij deze handeling van Jozef. Hij zegt, waarheid en oprechtheid worden hier door Jozef als de beste politiek aangewezen. En laat dat ook maar zo in ons handelen zijn, gemeente. En alle tijd in waarheid en oprechtheid, wat ook dan de consequenties mogen zijn. En met die instructie laat hij zijn broers achter en reist zelf naar het hof van Farao. En hij vertelt Farao dat zijn broers in aantocht zijn. En dan is de dag aangebroken dat zij die grote en machtige heerser zullen ontmoeten. Ze gaan niet allemaal mee. Jozef, hij neemt een select gezelschap mee, om het zo te zeggen. Hij selecteert 5 broers, mogelijk van alle vrouwen van Jacob 1. En hij stelt ze voor Farao's aangezicht. En dan komt ook die onvermijdelijke vraag waar Jozef ze op voorbereid heeft. Want de Farao vraagt het en hij zegt: wat is uw hantering, wat is uw beroep? En dan geven ze ook het antwoord wat Jozef hen bevolen had. Ze geven aan dat ze schaapherders zijn. En dat ze daarom ook graag in het wijde gebied van Gozen willen wonen. Er is honger en wij kunnen geen weide meer vinden voor onze schapen in Canaan. En zouden wij daarom dan in Gozen mogen wonen? En daarin treden ze in het voetspoor van hun voorvader Abraham, die ook vanwege de honger naar Egypte ging, en ook later hun grootvader Isaac, die ook die reis maakte naar Egypte. Zij zijn nu ook daar gekomen. Maar dan voegen ze er nog iets aan toe wat we niet lezen bij het advies van Jozef. En dan zeggen ze: want wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. En daarin zeggen ze het nog eens nadrukkelijk tegen Farao. Farao, wij zullen hier niet blijven. Wij zullen hier de tijd blijven om als vreemdeling hier te zijn gedurende de hongersnood, maar daarna zullen wij weer teruggaan. Ze mogen weten de beloften die de Heere gegeven heeft ook aan Jacob. En Jacob zal het verteld hebben wat we met elkaar gelezen heeft, dat de Heere met hen zal optrekken, maar ook dat hij hen zal wederbrengen. En daarom belijden ze het. We zullen hier geen vast verblijf hebben in Egypte. Dit is niet ons thuis. En in dat vreemdelingschap belijden ze ook: wij willen apart wonen, ons niet vermengen met de Egyptenaren. Maar wij willen de Heere dienen. Ze willen vreemdeling zijn om hun eigen identiteit en godsdienst te mogen bewaren, om niet verleid te worden door de afgodendienst aan de zonnegod. Het verzoek van deze broer, zo lezen, wordt direct ingewilligd. Farao, en als je het leest, dan voel je in de woorden dat het lijkt alsof het een officieel decreet is. Zo plechtig wordt het afgekondigd. Hij geeft hen de vervulling van hun verzoek. En Jozef mag doen hoe hij het wil. Ja, zegt de Farao, als er wijze en verstandige mannen onder de broeders zijn, dan wil ik ze zelf zetten als overste over mijn veemeesters. En zo krijgen zij als koninklijke ambtenaren een bijzondere bescherming van de Farao, die aan andere vreemdelingen niet gegeven werd. Hoe krijgen hier de broeders dan toch boven bidden en denken? Wat zorgt de Heere toch naar zijn belofte? Want hij had het gezegd: ik zal met u aftrekken en ik zal met u meegaan. Hoe vervult de Heer hier dat woord? En ontvangen ze een heerlijke gunst om te mogen wonen in het prachtige wijde gebied van Gozen. En dan is het de beurt aan Jacob. De oude aartsvader, de patriarch, om ook Farao te ontmoeten. Waarschijnlijk heeft Jozef het wat later gedaan om zijn oude vader eerst wat te laten acclimatiseren, te laten bijkomen van de grote reis en van de emotionele ontmoeting met zijn zoon Jozef. Maar als er dan wat dagen verstreken zijn, dan roept hij ook zijn vader en samen gaan ze naar Farao. We lezen het. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. Beide, laten we een moment mogen mediteren over die ontmoeting. Ziet u ze daar even in gedachten staan? De machtige Farao op zijn troon. En daar de verarmde herdersvorst Jacob. bijna gestorven van de honger. Farao, de machtigste koning ter wereld. En Jacob, de drager van Gods zegen. Daar staan ze tegenover elkaar. De dienaar van de levende God. En de dienaar van de zonnegod. Hier ontmoeten twee werelden elkaar. Zo totaal verschillend. Twee godsdiensten, radicaal tegenovergesteld. Daar staan ze, Jacob en Farao. De ene thuis, de ander als een vreemdeling zonder thuis. De ene heerser, bezitter van alle macht. De ander op zijn genade en hulp aangewezen. De ene gezegend met alles wat het leven bieden kan. En de ander, wiens leven getekend is door de sporen van armoede, onrecht en vijandschap. Maar gemeente, dan gebeurt er iets wat totaal radicaal anders is dan wij zouden verwachten. Want Jacob buigt zich niet voor de farao neer, maar hij gaat hem zegenen. Hoewel de farao dus de machtigste en de rijkste is, en het naar de natuur en de cultuur van die dagen zo zou zijn, dat een verarmde herdersvorst zich buigen zou, mag hier toch gelden, wat Jacob eenmaal gezegd heeft tegen Esau: gij hebt veel, maar ik heb alles. Daarom hoeft hij niet te buigen voor farao. Want hij mag het weten. Mijn God is koning. En gemeente, het komt zo heel duidelijk uit in het Hebreeuws dat hier gebruikt wordt door Mozes. Helaas komt het in onze vertaling niet tot uiting. In onze vertaling wordt twee keer hetzelfde woord gebruikt. We lezen het als Jozef zijn broeders brengt dat er staat en hij stelde hen voor het aangezicht van de farao. Dan wordt dat woord ook gebruikt als het gaat over Jacob. En farao stelde Jacob voor farao's aangezicht. Maar in het Hebreeuws worden hier twee verschillende werkwoorden gebruikt. En het woord dat Mozes gebruikt om het staan van Jacob aan te duiden, geeft heel duidelijk aan dat hij niet buigt, maar dat hij daar staat, rechtop voor de farao, als de patriarch. Als de vertegenwoordiger van zijn God en koning. En in die hoedanigheid staat hij voor de machtigste heerser. En breidt zijn handen uit en gaat deze heerser zegenen. Gaat hem onderwijzen, farao. Dat nu alles ook wat hij heeft, hij ontvangen heeft door de zegenende Heere. En Jacob zegende farao. O, hier gaat alles anders. En dan zien wij dat Gods orde niet de orde is van de wereld. Hier gaat in vervulling wat later de apostel zal schrijven in Hebreeën 7. Nu, zonder enig teken, spreken hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Die arme herdersvorst is meer dan farao, de wereldheerser. Want hij heeft in God alles. En die arme farao heeft zonder God niets. Geliefde jongelui, zul je dat vasthouden wat je hier ziet? Die arme Jacob, door de honger gedreven te vluchten uit zijn vaderland. Een vreemdeling. Een verachte herder en de machtige farao, de wereldheerser, het toppunt van cultuur en macht. Hij is de mindere van deze Jacob. Zul je je nooit laten imponeren door de macht en de rijkdom van deze wereld. Want het is niets, het is een zeebel. Het gaat om de Heere en zijn zegen. En wie daarin delen mag, ook al heeft hij in het oog van de wereld niets, en gaat hij als een arme tobber over de wereld. Wie God tot zijn deel heeft, jonge mensen, die heeft alles. En wie God mist, heeft niets. Dat wordt ons zo heel duidelijk. En dat is ook het onderwijs van Jacob. Als hij gaat zegenen. Barach staat er in het Hebreeuws. En dat betekent hem geluk en welstand toewensen en schenken. De Joodse verklaarders in hun Talmud geven aan. Dat mogelijk Jacob gezegd heeft, gezegend is hij. Die mensen in zijn heerlijkheid laat delen. Hij wenst hem de zegen toe, als dank voor wat hij van Farao heeft ontvangen. Dat hij nu in Gozen mag gaan wonen. Maar in die zegen laat hij ook zien, Farao. Farao, alles is afhankelijk van de zegen des Heeren. Alles wat jij gekregen hebt, heb je niet door eigen macht en inzicht ontvangen. Maar het is alles vanwege de zegen des Heeren. En als hij zo de zegen heeft ontvangen, gaat Farao spreken. En hij gaat Jacob niet vragen naar zijn hantering, zoals hij dat gedaan heeft bij de broeders. Maar hij gaat vragen naar zijn leeftijd. Dat is een hele persoonlijke gerichte vraag. Hij vraagt naar zijn leeftijd. En daarin vraagt hij, vertel mij iets uit je leven. Dat is ook wel eens de weg die een predikant bewandelt wanneer hij bij ouderen op bezoek komt. Dan vraagt hij zo van, nou, hoe oud bent u? En dat is een vraag waarin hij dan ook de gelegenheid geeft aan zo'n ouderen om aan de hand van zijn leeftijd ook iets over zijn leven te gaan vertellen. En zo gaat het. Ja, dominee, ik ben al 82 zo. Ja, en ik heb al heel wat meegemaakt in mijn leven. Het is allemaal niet voorspoedig gegaan. En zo komt dan zo'n levensrelaas naar voren. En zo is het ook bij Jacob. Jacob, hoe oud ben je? De gemeente, die vraag geeft Jacob de gelegenheid om de balans van zijn leven op te maken. En ik vraag u, gemeente, jonge mensen, doet u dat nou vanmorgen ook eens? Als de Heer nou door middel van zijn woord vraagt vanmorgen, hoe oud ben je nou? 16, heren. 45, heren. 83, heren. En maak nou eens de balans van je leven op. Kijk nou vanmorgen eens terug. Jacob kijkt terug. En hij gaat een antwoord geven op die vraag. En wat is dan dat antwoord? En wat is dan uw en jouw antwoord als die vraag gesteld wordt? Maak nu eens de balans op van het leven. Kijk eens terug. Waar sta je nu? En waar ben je nu naartoe op weg? Jacob gaat antwoorden en hij zegt, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. Jacob, hij zegt tegen Farao, als hij de balans van zijn leven opmaakt, dan voelt je als het ware, het zal niet zo lang meer duren en dan zal ik sterven. De dagen mijner jaren zijn 130 jaar. En hij zegt, dat is lang zo oud niet als Abraham geworden is en als Isaac. Zij mochten 180 en 175 jaar worden. Zo oud zal ik niet worden, Farao. En mijn leven, dat is een leven van vreemdeling zijn. Hij typeert zijn leven als een vreemdelingschap. En wij zullen dat ook in Hebreeën zien, dat dat nu kenmerkend is voor het leven van de aartsvaders. Ja, dat is gemeente, laat ik die lijn direct maar door mogen trekken. Dat is nu kenmerkend voor al Gods kinderen. dat zij hier op aarde pelgrims zijn, op weg naar een ander en beter vaderland. Als de Hebreeën schrijven in Hebreeën 11 dat leven van die aartsvaders samenvat, dan zegt hij, maar zij zijn begeerig geweest naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daar waren hun ogen opgericht, daar was hun wandel heen, naar dat beter vaderland daarboven. En in dat vreemdelingschap hebben zij het beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren. Ze hebben geloofd de beloften dat straks het ware leven zal zijn, wanneer ze thuis mogen komen na hun pelgrimstocht. Daarom hebben we het ook gezongen als inleiding op de prediking. Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Vreemdeling ben ik hier op aarde. En dat vreemdelingschap, dat typeert hij met twee woorden. Weinig en kwaad zijn de dagen mijner jaren geweest. Weinig. Wel, niemand van ons die hier zit zal 130 jaar worden. En daarom zeggen we, ja, maar dat is toch niet weinig. Wel, dat is wel weinig, zegt Jacob, want het is een zucht, het is een moment. En of je nou 70, 80 of 100 jaar mag worden, je zult het met Jacob leren zeggen als je terugkijkt. Het waren weinig dagen, ze zijn omgevlogen. Jacob zegt hier met die woorden, mijn dagen zijn weinig. Hij zegt daarin, het leven is voor mij een damp. Farao de dood wenkte voor mij ieder uur. Mijn leven, dat is een handbreed gesteld. En hij zegt het met de dichter, mijn leeftijd is als niets voor hem. Job, die zal het zeggen, het is een voorbijgaande schaduw. Oh, wat een prediking, gemeente, het leven, ook al ben je 130 jaar, het zijn weinig jaren, want het gaat zo spoedig voorbij. Dat was het wijze hart dat Jacob mocht ontvangen. Hij was op voorbereid dat hij sterven moest en God ontmoeten. Laat je door de duivel niet wijs maken als je 30 bent. Ja, maar het is nog heel ver weg voordat je 80 bent. Daar ligt nog een halve eeuw tussen. Nee, het is een damp. Het vliegt voorbij. Het is weinig. Het is zo kort. Het tweede wat hij zegt, het leven, die jaren hebben zich gekenmerkt door kwaad. Dat wil zeggen, het was vol van tegenslagen, leed, moeite en verdriet. Dat was mijn leven. En dat is een eerlijke tekening van het leven. Ons huwelijksformulier begint er ook mee. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonden overkomt. Zul je daarom niet hechten aan dit leven? Zul je daarom niet zoeken in dit leven je vermaak te vinden? Want dit aardse leven op zichzelf biedt niets anders dan moeite en verdriet. En zo zegt ook Mozes het. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Jacob staat hier en hij zegt het in waarheid. En het was de ondervinding. Wat had hij niet meegemaakt in zijn gezin. Zijn vrouw verloren. Zoon moeten verliezen voor zijn waarneming. De moeilijkheden in zijn gezin. Denk aan het gedrag van zijn oudste zoon Ruben. Denk aan wat zijn twee zonen gedaan hebben in de moord in Sichem. En hij heeft het gezegd. Al deze dingen hebben mij in grauwe haren gegeven. Ze zullen mij ten grave dragen. Zo staat hij daar. Voor Farao. En in dit alles wordt zijn leven gestempeld. Door de naderende dood, die werkelijkheid. Maar daar mag hij nu ook zijn hoop aan ontlenen. Te midden van die constatering. Dat zijn leven weinig is en kwaad. Dat zijn leven een pelgrimsleven is. Maar dat tekent nou juist de toekomst van deze godsman. Want straks zal hij op zijn sterfbed zeggen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Zo mag hij leven, als een zeeman die lang met de storm geworsteld heeft, verlangend naar de haven der rust. Zo staat hij daar als een vreemdeling die rond heeft moeten dolen, verlangend naar het vaderland. Daar staat hij als een gevangene die uitziet naar de dag van zijn invrijheidstelling. Hij staat daar als een wachter die uitziet naar de morgen. Hij telt als het ware de uren voordat hij thuis zal zijn. Dat is het heimwee dat in deze belijdenis doorklinkt. Paulus kende het ook als hij aan de gemeente van Korinthe schrijft dat de dag van zijn ontbinding aanstaande is. Dat hij ervaart dat zijn aardse tabernakel wordt afgebroken. Wat zegt hij dan? Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer te wonen. Dat is het kenmerk van de vreemdelingen. Ze zijn als een hert voortgejaagd met één verlangen in dit leven. Om straks ontbonden te worden en met Christus te zijn. Mijn dagen zijn een dag van vreemdelingschap. Ik ben hier niet thuis, Farao. Ik ben hier niet thuis, maar daar zal ik thuis zijn. Als ik mijn God mag ontmoeten en mag zitten in de schoot van Abraham. En als hij gesproken heeft, dan zegent hij ten tweede maal. Opnieuw de Farao. De Farao mag opnieuw de boodschap horen. Aan Gods zegen is alles gelegen. En zo gaat hij heen, de patriarch, met de zegen des Heren, ook voor hem persoonlijk. Want als hij dan naar huis gaat, dan mag hij nog 14 jaar leven hier op aarde, bij Jozef. En dat is de heerlijke troost in dat vreemdelingschap daar in Egypte. Want ook al heeft hij van Farao dat land gekregen, hij zou er toch zelf sterven. Want dat land, daar heeft hij op zichzelf niets aan. Ook al mag hij daar dan wonen, hij moet onderhouden worden. Hij moet in het leven gehouden worden, want anders zou hij ook in Egypte nog sterven. En daarom spreekt onze tekst in het 12e vers zo heerlijk. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen en hun bezittingen in Egypte. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders met brood en het ganse huis zijn vaders tot de mond der kinderkunst toe. O Jozef mag hier de taak vervullen die elk kind heeft te vervullen. Eert uw vader en uw moeder. Hij mag met liefde en trouw zorgen voor zijn oude vader. Hij mag hem onderhouden en het heeft Jacob in Egypte aan niets ontbroken. Jozef mag hier doen wat later Paulus zal zeggen en de voorouders weder vergelding te doen. Want dat is goed en aangenaam bij God. Jonge mensen, zul je dat ook meenemen in je verdere leven? Dat je met een Jozef ook geroepen bent om je ouders, bij het ouder worden, met liefde en trouwe zorg te omringen. Ook al zal dat niet altijd even gemakkelijk zijn. Jacob had ook niet zo'n makkelijke natuur. Maar Jozef heeft hem lief gehad en hem gediend met de tarwe uit zijn koren schuren. Maar we lezen het zo nadrukkelijk, ook de broeders mochten eten. De broeders die hem verkocht hadden. De broeders die hem doodgewenst hadden. Ook zij mogen eten. En ook daarin mag de vrome Jozef doen. Wat later de apostel Petrus aan de gemeente zal zeggen. Vergeld geen kwaad voor kwaad of schelden voor schelden. Maar zegen daarentegen. Wetende dat gij daartoe geroepen zijt. Opdat gij zegening zoudt ontvangen. Ook de broeders, zij krijgen goed voor kwaad vergolden. Ook zij mogen eten uit de voorraadschuren van Jozef. Jozef rekent ze het niet aan, maar hij vergeeft ze het uit liefde. En weet u wat zo mooi is, dat er dan tenslotte staat, tot de mond der kinderkens toe. Ook de kinderen, de allerkleinsten, worden door Jozef onderhouden. En gemeente, dan trekken we de lijn door vanmorgen. Want wie is Jozef hier? Van wie mag hij een type en een afschaduwing zijn? Van hem die meer is dan Jozef. Jozef die wel genoemd wordt de Safnat-Panea, de behouder des levens. Hij die een heel volk in het leven behouden heeft. Hij onderhoudt Jacob, hij onderhoudt de broers, maar hij onderhoudt ook de kinderkens. De allerkleinste worden ook door de Heer Jezus onderhouden. Hij wil ook de jonge mensen, ook de kinderen, dat genade brood geven. Jonge mensen, het is niet alleen voor ouderen. Het is niet alleen voor je ouders. Wat Christus gedaan heeft, het is ook voor u. Hij wil ook jullie in dat brood doen delen. Hij wil ook dat brood jullie uitreiken. Is het jullie ook om deze Here te doen? Om uit zijn hand te leven? Wat zal het een wonder geweest zijn voor Jacob, voor de broers. Heren, aanbiddelijk zijn uw wegen. Heren, moest daartoe dit alles gebeuren. Jozef verkocht worden in de gevangenis. Om nu ons te onderhouden. Wat hebben ze met elkaar gezongen. Van de leidingen Gods. Van het wonder van zijn voorzienigheid. Van het wonder van zijn trouw. Voor zulke ontrouwen. Wat hebben ze het mogen ervaren. Zeer een oog is over degene die hem vrezen. Om hun ziel van de dood te redden. Om hen bij het leven te houden in de honger. Ja, amen. Zullen ze daarop gezegd hebben. Wonderlijk zijn, o God, uw wegen. Wat wordt het dan waar in deze geschiedenis, kind van God? Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hun nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Zo is Jacob onderhouden in zijn vreemdelingschap in Egypte. En hij heeft hij mogen leven uit de hand van Jozef, de Safnat-Panea, hij de vreemdeling. Onderhouden, bewaard en verzorgd. Tot op de dag dat hij op zijn bed liggen zal. En zeggen, op uw zaligheid wacht ik. Toen werd hij opgenomen in eeuwige heerlijkheid. De vreemdeling kwam thuis. Liefde gemeente, zo heeft deze geschiedenis ons veel te zeggen. We hebben er al veel onderwijs uit mogen ontvangen. Maar aan het slot komt vanmorgen dan deze vraag. Als u nou de balans hebt opgemaakt. Als jij nou de balans hebt opgemaakt. Vanmorgen toen vanuit het woord gevraagd werd, hoe oud ben je nu? Mag ik het eens vragen? Was nou het antwoord? Kinderen, als je 7 bent. Ouderlingen, als je in de 50 bent. Ouderen, als je in de 80 bent. Wat is nou de balans van morgen? Wat is nou het antwoord op die vraag? Heb je het nou beleden, terugziende op je leven? Heere, mijn leven is een vreemdelingschap. Is dat je belijdenis? Mag je dat nou zeggen tegen de wereld? Maar bovenal tegen de Heer. Ik ben een vreemdeling. Hier beneden. Is dat het kenmerkende van je leven? Typeert dat uw en mijn leven? Want op die belijdenis komt het nu vanmorgen aan. Is dat ons leven, vreemdeling zijn, hier beneden, pelgrim op weg naar het vaderhuis daarboven. Gemeente, als dat door genade vanmorgen je belijdenis is, dan is er een wonder gebeurd. Want van nature zijn wij geen vreemdelingen hier op aarde. Zeg het maar eens eerlijk, jonge mensen. Ouderen. We doen er alles aan om hier ons thuis te hebben. We doen er alles aan om het hier goed te hebben. We spannen ons met al onze krachten in om de wilden van deze tijd bijeen te vergaren. Om ons staande te houden hier in dit leven. Maar wat is het dan nodig? Als je vanmorgen moet zeggen, ik ben geen vreemdeling. Ik heb het hier zo goed naar mijn zin, ondanks de moeite en de zorgen die er zijn. Grijp ik met al mijn beide handen naar dit leven. En ben ik voortdurend maar bezig met die vragen, wat zal ik eten en wat zal ik drinken en waarmee zal ik mij kleden. En zo doe ik als de wereld. Dat is mijn leven. Hoe dat dan vanmorgen de Heer je onder de prediking laat zien hoe arm het leven is van Farao. Hij staat daar met al zijn bezittingen als de mindere van Jacob. En Jacob in zijn armoede staat daar als de meerdere, omdat hij God tot zijn deel heeft. En dat je daarom vanmorgen mag zien, geliefde gemeente, dat je zo nameloos arm leeft in deze wereld, als je geen vreemdeling bent in de wereld. Ja, maar dat is toch precies andersom? Ja, zo is het ook. De wereld denkt dat dat een armoedig leven is. Na de maatstaven van de wereld is het ook vaak een armoedig leven. Niet vele rijken, niet vele edelen, maar armen behoren bij dat volk van God. Maar die armen zijn zo rijk in God. Dat is het geheim van de vreemdelingen. Dat zie je als het ware niet aan hun maatschappelijke status. Maar dat zie je nou af aan hun geestelijke leven. Dat ze wandelen met de Heer. Dat is hun rijkdom. Omdat ze gezien hebben dat de wereld voorbij gaat. Omdat ze gezien hebben dat de dagen weinig zijn. Omdat ze zijn gaan inleven, dat het zo spoedig eeuwigheid kan zijn. En dan voor de rechterstoel van God. Gemeente, als je dat vanmorgen gaat zien, dan gaat er wat veranderen in je leven. Dan komt er een breuk in je leven. En dan zie je de zondigheid, dan zie je de tekortheid, dan zie je de waardeloosheid van alles wat de wereld biedt. En dan ga je met de verloren zoon zoeken. Om terug te keren naar die vader. Dan word je een pelgrim die uitgaat uit de stad des verderfs op weg naar Sion. Ben je nou door genade zo'n pelgrim geworden, die de dood op de wereld in je leven hebt leren schrijven, die het tekort van alles heeft ingeleefd en u nu gaat bidden, Heere, wilt gij mijn herder wezen? Heere, wilt u mij maken tot een vreemdeling? Heere, dat ik sterven mag aan de wereld, omdat ik in u, o Heere, mag wandelen. Wij kunnen dat niet uit onszelf, dat vreemdelingschap. Door wie dan wel, gemeente? Wel door hem die vreemdeling werd. Hij die rijk was, werd arm. Die moest het zeggen en ik heb niets. Om het hoofd op neder te leggen. De vossen hebben holen. De vogelen hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar zij zijn hoofd op neder leggen. Zo kwam hij als een vreemdeling naar deze aarde. Waarom? Om vreemdelingen thuis te kunnen brengen. Om zwervers en ballingen een eeuwig thuis te bereiken. Is het je om hem te doen, die grote vreemdeling. O, volg dan die vreemdeling. En druk dan de voetstappen van die grote vreemdeling. De Heer Jezus Christus. Jonge mensen, je ziet het in onze multiculturele samenleving. Je herkent de vreemdelingen. Je herkent ze aan hun kleding. Je herkent ze aan hun taal. Herkent ze aan hun gewoonten en gebruiken. Herkent ze aan hun opvattingen. Ben jij ook zo'n vreemdeling? Herkennen ze op de universiteit? herkennen ze u op het werk als een vreemdeling. Aan uw kleding, ja ook aan uw kleding. Herkennen ze u aan uw spreken, ja aan uw spreken. Herkennen ze u aan uw handelingen, ja in alles wat u doet. Herkennen ze u aan uw opvattingen en gedachten. Bent u zo radicaal anders dan de wereld, bent u een vreemdeling. O zalig dat vreemdelingsleven, dat niet buiten Israëls God kan. Maar dat vreemdelingsleven mag het weten en ik zal met u meereizen. Jonge mensen, dat is het geheim. Dan kun je overal zijn, ook in Egypte. Te midden van de afgoden, als God aan je zijden is, dan heb je alles, want dan mag je leven uit de korenschuren van Jozef. Dan zal je op die reis niets ontbreken, hoe moeilijk de reis ook is. En moet je met Jacob zeggen, weinig en kwaad zijn de dagen, toch mag ik het weten. Hij is nabij, hij ondersteunt mij. In het lijden dat ook mij genaken zal. Maar hij zal met mij gaan. Daarom zal ik 10.000 niet vrezen. Want ik mag weten. Mijn is een beter lot bereid. Mij is de heilzon aan het dagen. Nog even. En dan zal ik thuis komen. Gelukkig volk dat met Jacob de Heere nodig heeft. Gelukkig volk dat mag weten dat er een erfenis is weggelegd. Gelukkig volk dat straks in Christus eeuwig roemen mag voor zijn vreemdelingschap om vreemdelingen thuis te brengen. Leven uit de hand van Jozef. Kom gemeente, nog één keer die vraag op uw hart gebonden. Bent u zo'n vreemdeling? Leeft u uit de Safnat-Panea, uit Christus? Of bent u nog een aardsmens, een wereldling? Behoort u nog bij het rijk van Farao? Weet dan dat uw leven spoedig voorbij is en dat een eeuwige rampzaligheid u wacht. Laat u dan heden nog waarschuwen en zoek hem die het verlorene zoekt. En u, kerk des Heren, u die God vreest, houd moed, nog even, en dan mag u thuis zijn. En dan mag het gelden, en dat mag ik u meegeven. Pelgrim op weg naar Sion, kom, reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband, daar is het vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Amen. Gemeente, zoeken we samen opnieuw het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, eeuwig gelukkig is dat volk, dat het uit uw mond mag horen, zoals Jacob het mag horen. En ik zal met u meereizen naar Egypte. Want uw kinderen zijn pelgrims, Heer, en ze moeten door Egypte heen. Dwars door deze wereld heen. Zoals christen en hopende door de ijdelheidskermis wandelden. Zo moet uw kerk ook, Heere, wandelen door de wereld heen. Maar uw kerk zal ook alleen wonen. Zich niet vermengen met de wereld. Kenbaar en zichtbaar zijn als vreemdelingen. Die hun blik gericht hebben op het hemelse leven daarboven. Dat is hun troost in drukken toegezegd, Heer. Want het leven van uw kerk is niet eenvoudig. Het is een strijdende kerk. Door vele moeiten en zorgen worden ze heen geleid. Maar ze weten het. Ik zal met u meereizen. Ik zal met u aftrekken naar Egypte. Dat is hun troost. Dat geeft hun moed en kracht. De Heer is mij nabij. Daarom zal ik niet vrezen. Laat zo uw kerk als een Jacob door Egypte trekken. Op weg naar het beloofde Kanaan. Waar ze eenmaal thuis zullen komen. Arm. Naamloos arm. Als ze met Farao veel hebben. Veel naar de schatten en maatstaven van de wereld. Maar in het licht van uw woord niets. En die u hebben, die hebben nu alles. En dan zal de meerdere, de mindere zegenen. Heere, gaat u zo met ons mee. Brengt u ons ook vanavond weer samen in uw huis. Als we opnieuw mogen gaan luisteren. Naar de trekken van het ware gebed. Leer ons alzo bidden. Blijf dan bij ons. En dank dat u ons nog door en uit hielp. En dat alles van onze kant verzondigd en onverdiend. Maar u doet het nog. Tot eer van uw grote naam. We vragen het alles om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van die vreemdelingen uit Psalm 146. En daarvan het zevende vers. Het is de Heere. Die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Psalm 146 en daarvan het zevende vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.